Zondag zal er, zo de Heere wil, bediening van het heilig avondmaal zijn. En intussen zult u alle wel weten dat ik voor het beroep van Grant Rapids heb bedankt. De collecte vandaag is voor de kerk, dat wil zeggen de eerste, en de tweede is voor de zending. En volgende week is de collecte voor de kerk. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 93, het eerste en het vierde vers. De Heer regeert de hoogste majesteit, en uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. 1 en 4 van 93. Wij stellen ons voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen uit de profetie van Jesaja, hoofdstuk 10. En wij lezen vanaf het 5e vers. Jesaja 10, vanaf het 5e vers. En na de schriftlezing zingen we Psalm 33, vers 9. Het briesend paard moet eindelijk sneven. Wee de Assyriër die de roede mijn storens is en mijn grimmigheid is een stok in hun hand. Ik zal hem zenden tegen een huichelachtig volk en ik zal hem bevel geven tegen het volk van mijn verbolgenheid. Opdat hij de roof roven en plunderen de plundering en stellen het ter vertreding gelijk het slijk der straten. Hoewel hij het zo niet meent en zijn hart al zo niet denkt, maar hij zal in zijn hart hebben te verdelgen en uit te roeien niet weinige volken. Want hij zegt, zijn niet mijn vorsten al te samen koningen? Is niet Kalno gelijk Karchemis? Is Hamat niet gelijk Arfat? Is niet Samaria gelijk Damascus? Gelijk als mijn hand gevonden heeft de koninkrijken der afgoden, ofschoon hun gesneden beelden beter zijn dan die van Jeruzalem en dan die van Samaria. Gelijk als ik gedaan heb aan Samaria en aan haar afgoden, zou ik al zo niet kunnen doen aan Jeruzalem en aan haar afgoden? Want het zal geschieden als de Heere een einde zal gemaakt hebben van al zijn werk op de berg Sion en te Jeruzalem. Dan zal ik te huis zoeken de vrucht van de grootsheid des harten van de koning van Assyrië en de pracht van de hoogheid zijner ogen. Omdat hij gezegd heeft, door de kracht van mijn hand heb ik het gedaan en door mijn wijsheid. Want ik ben verstandig en ik heb de landpalen der volken weggenomen en heb hun voorraad geroofd en heb als een geweldige de inwoners doen nederdalen. En mijn hand heeft gevonden het vermogen der volken als een nest en ik heb het ganse aardrijk samengeraapt, gelijk men de eieren die verlaten zijn samenraapt. En er is niemand geweest die een vleugel verroerde of de bek opendeed en piepte. Zal een bijl zich beroemen tegen die die daarmee houdt? Zal een zaag pochen tegen die die ze trekt? Alsof een staf bewoog degene die hem opheffen. Als men een stok opheft, is het geen hout. Daarom zal de Heere, Heere der Heerscharen onder zijn vetten een magerheid zenden. En onder zijn heerlijkheid zal hij een brand doen branden als de brand van het vuur. Want het licht van Israël zal tot een vuur zijn en zijn heilige tot een vlam, welke in brand steken en verteren zal zijn doornen en zijn distelen op één dag. Ook zal hij verteren de heerlijkheid van zijn woud en zijn vruchtbaar veld, van de ziel af tot het vlees toe. En hij zal zijn gelijk als wanneer een vaandrager versmelt. En de overgebleven bomen van zijn woud zullen weinig in getal zijn. Ja, een jongen zou ze opschrijven. En het zal geschieden te dien dagen dat het overblijfsel van Israël en de ontkomenen van het huis van Jacob niet meer steunen zullen op die die ze geslagen heeft. Maar zij zullen steunen op de Heere, de heilige Israëls. Oprechtelijk, het overblijfsel zal wederkeren, het overblijfsel van Jacob, tot de sterke God. Want ofschoon uw volk, o Israël, is gelijk het zand der zee, zo zal toch maar het overblijfsel daarvan wederkeren. De verdelging is vastelijk besloten, overvloeiende met gerechtigheid. Want de verdelging die vastelijk besloten is, zal de Heere der Heerscharen doen in het midden van dit ganse land. Daarom zegt de Heere, Heere der Heerscharen, alzo, vrees niet, gij mijn volk dat te Sion woont, voor Asser, als hij u met de roede zal slaan. En hij zijn staf tegen u zal opheffen naar de wijze der Egyptenaren. Want nog een klein weinig, zo zal volbracht worden de gramschap en mijn toren tot hun vernieling. Want de Heere der Heerscharen zal tegen hem een geesel verwekken, gelijk de slachting van Midian was aan de rots van Oreb, en gelijk zijn staf over de zee was, de welke hij verheffen zal naar de wijze der Egyptenaren. En het zal geschieden terzelfde dagen dat zijn last zal afwijken van uw schouder en zijn juk van uw hals, en het juk zal verdorven worden om des gezalfden wil. Hij komt te Ajat, hij trekt door Migron, te Migmas legt hij zijn gereedschap af, ze trekken door de doorgang, te Geba houden ze hun vernachting, Rama beeft, Gibea Sauls vlucht. Roep luide met uw stem, gij dochter van Galim, laat ze horen tot Laïs toe, o ellendig Anatoot. Matmena vliet weg, de inwoners van Gebim vluchten met hopen, nog een dag blijft hij ten op, hij zal zijn hand bewegen tegen de berg der dochter van Sion, de heuvel van Jeruzalem. Doch ziet, de Heere, Heere der Heerscharen zal met geweld de takken afkappen. En die hoog van gestalte zijn, zullen nedergehouden worden. En de verhevenen zullen vernederd worden. En hij zal met ijzer de verwarde struiken van het woud omhouden. En de Libanon zal vallen door de heerlijke, want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. Een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Tot zover. Laatste vers van onze schriftlezing, dat is dus het eerste vers van hoofdstuk 11 uit Jesaja, is vanmorgen onze tekst. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe, en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Wij willen de Heere om zijn zegen bidden. We doen voorbeden voor zuster Van Dis, die morgen naar Dijkzicht moet en daar mogelijk ook deze week nog een operatie zal ondergaan. We doen ook voorbeden voor zuster Ina Arnoudsen, die in Bos en Duin in de Fontein is opgenomen en daar uiteraard wel de nodige tijd zal moeten blijven. Dankzegging doen wij voor zuster Beket, die vanmorgen weer in de kerk mag zijn. En voor broeder en zuster John en Rianne de Geus, waar vrijdag jongstleden een zoon is geboren. Wij doen ook voorbeden voor de familie van Walsum. De vader van zuster van Walsum is overleden en ook inmiddels begraven. En een schoonzuster van zuster Braber is eveneens overleden. Laten wij samen bidden. Heere, als we deze morgen bij elkaar zijn in uw huis, dan willen we u erkennen als de goeddoende en de genadige God die ons weer gespaard hebt en die ons weer samenbrengt rondom uw getuigenis. Het is, en laat dat voor ons allen zo ook beleefd, door ons allen zo ook beleefd mogen worden, het is weer een nieuw voorrecht, want gij bewijst ons nog uw trouw, gij bewijst ons nog uw zorg. Gij betoont het ook nog, Heere, dat ge geen lust hebt in onze ondergang, in ons verderf. Want u laat ons nog de woorden der zaligheid horen en u draagt en spaart ons nog in het heden der genade. Heere, mogen wij dan nu ook met heilbegerige harten luisteren naar wat gij in deze kerkdienst tot ons hebt te zeggen. En laten we het inderdaad als een wonder van uw goede hand beleven, Heere, dat wij nog mogen horen wat tot onze vrede dient. Dat is toch de inhoud, dat is toch ook het doel van de boodschap van uw woord. Gij verkondigt vrede en gij wilt zelf ook vrede maken met mensen die uit eigen beweging, zonder dat ze er ook enige aanleiding toe hadden, de wapens tegen u hebben opgenomen en in verzet zijn gekomen tegen u en hun leven lang betonen dat zij niet willen gehoorzamen aan uw heilzame geboden. Heere, zo ligt de zaak immers. Dat openbaart gij ons in uw woord. Wij zijn tegenstanders van u de Heere geworden. De zonde heeft ons aan de kant van de vorst der duisternis geplaatst. En dat niet tegen onze wil, maar met onze volledige instemming. En zo zijn wij niet alleen maar vijanden van u, maar tenslotte ook nog vijanden van onze eigen zaligheid. Want wat u ons wilt geven, willen wij niet eens hebben. En wat u met ons wilt doen, dat staan we u niet eens toe. En we blijven ons verzetten totdat u het verzet breekt en totdat u waar maakt wat uw woord zegt. Mijn volk zal zeer gewillig zijn, maar dan ook gewillig gemaakt en ingewonnen. Anders dan zien we de dingen niet eens en dan leven we er zeker niet bij. En daarom, Heere, zal het woord ons tot zegen zijn. Dan zult ge er zelf door uw Heilige Geest in mee moeten komen. Zal uw woord ons tot zegen zijn, Heere, in welke zin dan ook, want dan kan de zegen nog een andere vorm hebben als dat wij ons mogelijk hebben voorgesteld, maar zal uw woord ons tot zegen zijn, dan hebben wij dringend nodig de werking van de Heilige Geest. Wilt u die dan ook vanmorgen geven? En als we zo naar uw woord mogen luisteren, Heere, met een opmerkzaam hart, met een luisterend oor, en als zo ook gepredikt mag worden in uw naam en in uw kracht. Heere, wat zouden er dan nog wonderen kunnen gebeuren? En wat zou deze kerkdienst en deze zondag dan nog ook in ons midden mogen strekken tot verheerlijking van uw naam, maar ook voor tot winst voor het koninkrijk der hemelen, tot uitbreiding van uw rijk en tot verstoring van het werk van de vorst der duisternis. Heren, kerkdiensten gaan soms ook zomaar ongemerkt aan ons voorbij. We beleven de zondag wel en we komen ook wel onder de prediking van uw woord, maar u weet wie het in ons midden zijn die eigenlijk moeten getuigen dat het steeds maar zo blijft en dat er misschien wel eens een keer een ritseling is en misschien wel eens een keer beweging, maar dat het daarna toch ook vaak weer zo vlak blijft, zo effen, zo onbewogen. Heere, u alleen bent machtig om het te veranderen. Wilt u dat dan ook doen, Heere. En geef dat wij ook nog eens beleven mogen tijden waarin gij krachtig en heerlijk onder ons werkt en waardoor en waarin uw woord ook waarlijk een kracht tot zaligheid is. Heere, zou u dat ook willen geven nu wij met elkaar een week van voorbereiding zijn ingegaan? Laten er niet alleen vandaag, maar laten er ook in de dagen die komen werkzaamheden mogen zijn met het woord van u, met de boodschap, met het evangelie, met die zaligmaker die ons in het evangelie wordt aangewezen, ook vandaag weer. Heere, schenk ons uw geest in rijke mate en wilt gij uzelf in en door dit alles heen verheerlijken. Laat zo ook onze bediening in het midden der gemeente nog tot zegen mogen zijn, Heere. Nu de beslissing gevallen is en ook meegedeeld, zowel aan de gemeente hier als aan de gemeente van Grand Rapids, wat de beslissing inderdaad op het uitgebrachte beroep is geweest. Heere, wij bidden u dat u gedenken wilt aan die mensen daar, die gemeente, voor wie de tijding, zoals we toch ook begrepen hebben, een ernstige teleurstelling is. En die niettemin toch verder moeten. Heere, wij bidden van u dat u ze gedenken wilt in uw genade. En dat u wijsheid wilt geven aan degenen die daar leiding hebben te geven. Om de gemeente, ook te midden van al de zorgen die daar zijn, in uw weg voor te gaan. En om in afhankelijkheid van u ook te werken en te beslissen en voorstellen te doen. En ook in het beroepingswerk wegen te mogen ontdekken die gij zelf wijst. Heren, we willen u danken voor het feit dat u toch de weg wijst en dat u toch leiding geeft. Al is soms het beslissen omtrent een beroep een hele eenzame bezigheid. Omdat er uiteindelijk niemand mee kan beslissen. Wij bidden van u, Heren, dat u er uw zegen op wilt geven. En dat u het ook in het midden der gemeente tot zegen zou willen stellen. Heren, we zijn aan elkaar verbonden. Dat is al eens eerder gebeurd. U hebt het herhaald. En we blijven nu ook aan elkaar verbonden. Heren, we danken u daarvoor. Maar laat het nu niet zomaar alleen een verbinding zijn die op uiterlijke dingen berust en daarin ook alleen opgaat. Maar laat het meer en meer mogen wezen, een diepe innerlijke verbondenheid in en aan het woord van u. Laat dat heerschappij hebben, Heren, niet alleen als we zondags hier rondom de preekstoel vergaderd zijn, maar ook in de week. En laat dat inderdaad ook ons hartelijk begeren mogen wezen, Heren. Dat u het woord nog zegenen wilt en gebruiken wilt voor iedereen in de gemeente. Ook voor jongeren, voor kinderen. Opdat het een kracht in hun leven zal mogen zijn of worden. Waar ze het nieuwe leven door mogen kennen. Heren, wilt gij zo uw gunst over dit alles gebieden. En mogen we het nu en ook in de tijd die komt ondervinden dat u inderdaad meekomt, meewerkt, zaligmakend inwerkt in het midden der gemeente. Heren, laten we zo deze dingen voor u mogen neerleggen en u bidden om uw rijke gunst. En dan willen we samen u de Heren ook bidden voor mensen die in bijzondere zorg en moeite verkeren. We denken opnieuw aan zuster van Dis, die nu nog wel in het ziekenhuis in Dirksland is, maar die morgen naar Dijkzicht moet en die het dan verder ook maar af moet wachten wat ze daar verder met haar zullen gaan doen. Mogelijk toch ook opereren nog in deze week. Heren, zou u willen geven dat ze het niet alleen maar af mag wachten wat de anderen, wat de doktoren over haar beslissen, maar dat ze het in uw hand mag geven en ook kwijtraken in de wetenschap en in het vertrouwen dat u dan voor haar en over haar beschikt en beslist. En mag zij zo ondervinden dat uw ogen over haar gaan. Wij bidden u ook voor Ina Arnoudse, heren. Ze is daar in het ziekenhuis in Bos en Duin opgenomen. Vanwege al de problemen waar ze mee leeft, die zo diep in haar verworteld liggen, dat het als het ware een stuk van haar persoonlijkheid geworden is, maar waardoor zij in haar leven toch ook vaak heel moeizaam haar weg moet gaan. Zou u willen geven, heren, dat de behandeling, de therapie, wat er dan ook verder gedaan gaat worden, haar tot nut mag strekken. En dat het ook tot zegen mag zijn en dat ze herstellen mag en dat ze weer moed mag ontvangen om verder te gaan. Achter u de Heere aan, laat ze dat ook zien, Heere, dat er een weg is ook voor haar en dat u ook op die weg voor wilt gaan. Wilt u haar zo gedenken? Wees ook met de rouwdragenden. Wij bidden u voor de familie van Walsum. Nu de vader van zuster van Walsum werd weggenomen na een ziekbed, na allerlei zorgen die ze al hebben moeten doorworstelen, is het einde gekomen, heren. En de plaats die hij innam is leeg. We bidden van u dat gij met uw genade sterken wilt en dat u in die familiekring ook deze roepstem nog wilt heiligen aan het hart. Dat wordt wel vaker gezegd, heren. Maar daarmee wordt toch wel een hele waarheid uitgedrukt. Want als dat het geval zou mogen zijn, dan zal er nog winst, dan zal er nog vrucht op mogen komen. Heren, dan zal het geestelijk nog tot nut wezen. Wilt u dat genadig schenken? En overigens ook de vertroosting schenken over en in het verwerken van het verdriet. We bidden u dat ook voor zuster Braber, die al meer ervaart dat de kring om haar heen van leeftijdgenoten en van familieleden slinkt en dat het al kleiner wordt, dat kringetje. Heren, nu moest ze er weer een uit haar leven zien vertrekken, omdat de dood aan haar leven een einde maakte. We bidden van u sterk ook haar en wees ook haar genadig en laat zij, als dan inderdaad mensen wegvallen, u de Heere mogen kennen en u de Heere mogen toebehoren, als ze u als toevlucht mag hebben in zorg en moeite, in tijd en eeuwigheid, dan is ook zij veilig. Geef dat aan allen die eenzaam geworden zijn, heren. Aan allen die een weg moeten gaan die zij als een moeilijke weg ervaren. Troost en sterk in dagen van verdriet en van rouw. We danken u ook, heren, dat John en Rianne een baby kregen. Daar hebben ze maanden naar uitgezien. En daar hebben ze ook in de laatste dagen nog met spanning op gewacht. En uiteindelijk hebt u op uw tijd dit kind ter wereld doen komen. En het mocht gezond ter wereld komen. En niet alleen mocht dit kind gezond geboren worden, maar mocht ook Rianne's leven gespaard blijven. Heren, wij danken u voor die trouwe zorgen die gij daar betoond hebt. Laat eens het zien als een gave uit uw hand, want zo is dat toch, heren. Als u als de schepper van het leven weer nieuw leven schept en maakt, dan is dat inderdaad een werk van u waarin gij verheerlijkt wordt. Heren, laat dat in het leven van dit kind ook mogen blijken, dat gij erin verheerlijkt wordt. En zegen het leven van dit kind en sterk zijn ouders tot de taak die gij gegeven hebt. We danken u ook voor zuster Beket, die weer in de kerk mag zijn, heren. Het mag dankzij uw goede zorgen over haar goed met haar gaan. Er is voortdurend herstel, er is vooruitgang en daarvoor erkennen wij u. En omdat het zo goed mocht gaan, kon ze vandaag ook weer met de gemeente opgaan, ook daarvoor erkennen wij uw goedheid. Zegen haar, ook in deze zondag. En maak gij zo alles nog genadig wel, o God. Doe verzoening over alle zonden. En scheld ons al onze misdaden kwijt. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 89, vers 16 En vers 18, maar ach mijn God, waar blijkt uw trouw nu? En zijn schoonheid is vergaan. 16 en 18 van Psalm 89. We hebben vanmorgen voor ons een van de meest bekende adventsteksten. tekst waarin de Messias wordt aangekondigd en dat is overduidelijk. Dat is bij sommige andere teksten misschien wat minder duidelijk dat het daar over de Messias gaat. Maar dat is in Jesaja 11, het eerste vers, in ieder geval geen vraag meer. Wie wordt er met dat reisje bedoeld? Wie wordt er met de scheut uit de wortelen van de afgehouwen tronk van Izaï bedoeld? Dat spruitje, dat reisje, die scheut, is de spruit uit het huis van David. En dat is een gedachte die in de profeten meer voorkomt. De komende zaligmaker wordt wel vaker aangeduid met deze titel, spruit. En dan wordt van hem niet alleen maar gezegd dat hij afkomstig is uit het huis van David. Maar dan wordt er van hem ook gezegd wat zijn werk zal zijn en wat hij doen zal. Zacharia spreekt daarover, daar hopen we vanavond met elkaar bij stil te staan. Jeremia spreekt erover. Dat zal de stof voor volgende week zondagmorgen belevende welzijn zijn. En dan Jesaja spreekt er nog een keer over in een andere plaats. En zo zijn de getuigenissen van de verschillende profeten ook met elkaar in overeenstemming. En heeft de Heere verschillende van zijn knechten gebruikt om dezelfde boodschap te brengen. En de een mag de ander ook nog aanvullen. Maar vanmorgen gaat het dan speciaal over de oorsprong, de afkomst van deze spruit. En dan blijkt, en dat is natuurlijk de eerste opvallende gedachte die ons treft, dat die afkomst een nederige afkomst is. Uit de afgehouwen tronk van Izaï. Nou moet ik u, en u hebt dat zojuist mogelijk al wel gemerkt, nou moet ik u toch even wijzen op het verband waarin dit vers staat. Onze manier van schriftlezen is uiteraard mee afhankelijk van de hoofdstukindeling in de Bijbel. Als een hoofdstuk enigszins lang uitvalt, dan lezen wij dat hoofdstuk in twee keer. Maar normaal beginnen we bij het eerste vers van een hoofdstuk. Al moet u natuurlijk nooit vergeten dat die hoofdstukindeling niet door de Heilige Geest is gemaakt. Het woord van God is geïnspireerd, dat wel, maar de hoofdstukindeling niet, dat is mensenwerk geweest. En soms is die hoofdstukindeling heel erg logisch, in de meeste gevallen eigenlijk wel. Maar soms is die hoofdstukindeling eigenlijk de oorzaak dat je bepaalde rijke gedachten van het woord van God net zou kunnen missen. Want dan heb je, laat ik even een voorbeeld nemen, gisteren aan tafel gelezen tot en met het 34ste vers van hoofdstuk 10. Over dat woord dat de Heere met ijzer de verwarde struiken van het woud omhouden zal en de Libanon zal vallen door de heerlijke. Maar dat weet je vandaag niet meer als je verder gaat in Jesaja. En dan begin je bij vers 1, want er zal een reisje voortkomen. En je hebt er geen eens erg in dat dat woordje want een voegwoord is. En dat dat zomaar aansluit bij het vorige vers. En dat je ook achter dat laatste woord de heerlijke in vers 34 van hoofdstuk 10 in plaats van een punt een komma zou kunnen zetten. En dat dan de zin doorgaat, want er zal een reisje voortkomen. Zo hebben in ieder geval onze vertalers het wel willen zien. En vandaar dat zij dat Hebreeuwse voegwoordje we vertaald hebben met want. Dat hoeft overigens niet, want je kunt het ook vertalen met en. En dat is dan ook meestal gewoonweg de betekenis. Maar ik meen dat onze vertalers er heel juist aan gedaan hebben om in dit geval niet het woordje en te gebruiken, maar het woordje want. Waarom? Nou, gaat u nog maar even na. Ik moet even naar dat vorige hoofdstuk dus met u terug. Dat vertelt ons van de Assyriërs. De Assyriërs die gebruikt worden, de Heere gebruikt zelf dat woord als een tuchtroede in Gods hand. U moet zich verplaatsen in de geschiedenis naar de dagen van koning Hiskia. Een vrome koning, maar die toch ook zijn zwakke en zijn zondige momenten heeft gehad. En Hiskia is niet altijd vol vertrouwen op de Heere geweest. Er zijn ook tijden geweest dat Hiskia afgeweken is. En dat hij, zoals de Bijbel dat wel noemt, vlees tot zijn arm heeft gesteld. En dat hij ontrouw is geworden aan de afspraken die hij met de koning van Assyrië gemaakt had. En dat van de Heere afwijken en dat gebrek aan vertrouwen op de Heere, dat bezoekte de Heere. En dan komen de Assyriërs en ze veroveren het noordelijke rijk, het rijk van de 10 stammen. En dan is er onmiddellijk de dreiging dat die Assyrische legermachten ook door zouden kunnen lopen en naar het zuidelijke rijk, naar Jeruzalem, waar Hiskia regeert, zouden optrekken. En daar is men in Juda bevreesd voor. En alle reden hebben ze om bevreesd te zijn, want de Heere heeft wat af te rekenen met dat volk dat onder leiding van hun koning van de Heere is afgeweken. En dus gaat God die Assyriërs inderdaad gebruiken als een stok in zijn hand, vers 5 van hoofdstuk 10. Maar dan blijkt dat de Assyriërs zich helemaal niet bewust zijn van het feit dat ze in dit geval een instrument van de Heere zijn om het volk van Juda te tuchtigen. Maar dat de Assyriërs in hun hoogmoed en in hun grootsheidswaanzin eigenlijk de gedachte hebben dat zij bezig zijn de wereld te veroveren. En ze hebben dit volk al onderworpen en dat volk al onderworpen. En nu hebben ze Samaria veroverd. En waarom zouden ze nou niet gelijk Jeruzalem ook veroveren? En ze beroemen zich op hun leger, ze beroemen zich op hun macht, ze beroemen zich op hun eigen grootheid. En dan zegt de Heere, maar dat duld ik ook niet. Zal een bijl zich dan beroemen tegen degene die daarmee houdt? Hij wil zeggen, ik gebruik die bijl. En zal die bijl nu durven zeggen dat hij het werk doet en zich beroemen tegen mij? Ik gebruik die zaag. En zal die zaag nu pochen tegen die ze trekt? En dan gaat de Heere die hoogmoed van Assyrië afrekenen. En dan gaat de Heere ook over de Assyriërs het loon brengen dat zij verdiend hebben. En dat er dan, en dankzij het feit dat de Heere het voor zijn volk opnemen zal, dat er dan voor zijn volk Juda in de benauwdheid verlossing zal zijn. Vers 17, het licht van Israël zal tot een vuur zijn en zijn heilige tot een vlam. En dan zal de Heere de heerlijkheid van het woud van die machtige Assyriër verteren en de vrucht, het vruchtbare veld verteren. En dan krijgt zijn volk verlossing. Nog eens een keer in vers 27, het zal geschieden tenzelfde dagen dat zijn last, de last van Assyrië, zal afwijken van uw schouder, o Juda, en zijn juk van uw hals. En het juk zal verdorven worden om des gezalfden wil. En dan tekent de profeet nog één keer hoe de stemming onder Israël was. En het is net alsof je vanaf vers 28 een verslaggever aan het woord hoort. Die ooggetuige is van wat er allemaal gebeurt en hoe die legers van de Assyriërs alsmaar verder optrekken richting Jeruzalem. Hij komt te Ajat. Hij trekt door te Migron. De Migmas legt hij zijn gereedschap op. Ze trekken door de doorgang. Te Gebe houden ze hun vernachting. Roep luidend uit en met uw stem, gij dochter van Galim. Er breekt paniek uit. Nog een dag blijft hij ten op. En nog eventjes. En dan zijn ze bij Jeruzalem. Doch zie. En dan laat de Heere het opnieuw horen. Doch ziet de Heere, Heere der Heerscharen, zal met geweld de takken afkappen. En die hoog van gestalte zijn, zullen nedergehouden worden. En de verhevenen zullen vernederd worden. En hij zal met ijzer de verwarde struiken van het woud omhouden. En de Libanon zal vallen door de heerlijke, want... En dan komt dat woord over dat reisje, waar tegelijkertijd de verklaring in gegeven wordt, waarom die machtige Assyriër teniet gedaan wordt. Dat zal door de heerlijke zijn. En wie is die heerlijke? Dat is dat reisje, dat voortkomen zal uit de afgehouwen tronk van Isi. U voelt wel, het laatste deel van hoofdstuk 10 en het eerste stukje van hoofdstuk 11, dat gaat uit van dezelfde beeldspraak. gaat over bomen. Het gaat over die Assyriërs en die worden vergeleken met de machtige ceders van de Libanon. Die bomen met hun geweldige hoogte en met hun machtige kruinen en met hun wijdverbreide takken. Maar ze zullen vallen. Ze zullen vallen. En dan staat daar ook nog zo'n stomp in de aarde. Zo'n afgehouwen tronk. Waar het leven al, waar de boom al lang van verdwenen is. En daar komt in één keer na zoveel eeuwen toch nog weer een nieuwe loot tevoorschijn. Een reisje. Nou gemeente, als we de profetie zo lezen, en ik meen dat we hem zo moeten lezen, uit het hele verband van onze tekst moeten we deze conclusie trekken. Als we de profetie zo lezen, dan wordt hier een verklaring gegeven waardoor dat volk van God bevrijd wordt en waardoor de vijanden van het volk des Heren overwonnen worden. En dan opent zich hier tegelijk een perspectief tot aan het eind der tijden. Want nu machtig, indrukwekkend, maar tegelijkertijd ook hemeltergend, omdat ze hemelbestormers wilden zijn. En dan ziet Nebukadnezar in die droom, daar ergens in het gebergte, hij ziet niet eens hoe het gebeurt, hij ziet geen mensenhanden die erbij te pas komen. Een steen wordt losgemaakt zonder handen en die rolt naar beneden en hij rolt al harder en met meer en meer geweld. En het is onvermijdelijk, uiteindelijk rolt die steen tegen dat beeld en het beeld valt op de grond en de steen rolt eroverheen en met dat hij eroverheen rolt, vermaalt en vermorzelt hij het ijzer en het koper en het zilver en het goud. En het wordt als stof, als kaf op de dorsvloer. En die steen die over dat machtige beeld heen ligt, die vervult straks de ganse aarde. Dat zegt Jesaja hier ook. Met andere woorden, er is ook zo'n wortel. Zo'n stomp in de aarde waar niemand meer wat van verwacht. Afgehouwen tronk van Izee. Boom, die is er al lang niet meer. Wat is het al lang geleden dat er een nazaad van David op de troon in Jeruzalem zat. De laatste herder van Israël, de laatste koning, richter van Israël. Ze hebben hem volgens de profetie van Maleachi, van Micha, op het kinnebakken geslagen. De laatste koning van Juda heeft zijn einde gevonden onder het zwaard van Nebukadnezar, nadat het laatste wat de koning hem had laten zien, het slachten van zijn eigen zonen voor zijn ogen is geweest. Zo is deze laatste nazaad van David die op de troon zat, op het kinnebakken geslagen. En daarmee is dat koningshuis ook in ballingschap gegaan. Het bestaat nog wel door, maar er is een idee meer die heerlijkheid bezit. Dan komt er een keer in dat lot en dan is er een Zerubabel ook uit het huis van David. Maar die is geen opvolger van David. En als je dan nog weer zoveel eeuwen later bent, in de dagen van koning Herodes, dan zit Herodes op de troon en dat is een Edomiet. Dan is er nog wel een troon in Jeruzalem, al is het de troon van een vazal. Maar daar zit geen Davidszoon op. Daar zit een vijand, ten diepste een vijand van het volk van God op. En de opvolger van David, degene die recht heeft op de troon, waar is hij dan? Is die er? Ja, hij is er. Maar waar is die dan? Hij is timmerman in Nazareth. Dat is alles. Dat is er van overgebleven. Maar ach mijn God, waar blijkt uw trouw nu? Waar uw eer? Gij werpt en gij verstoot. En nu ligt uw gezalfde daar, dankzij uw gramschap. neer. Gij schijnt niet van het verbond met uw knecht te weten. Zijn kroon ontheiligd ligt ter aarde neergesmeten. En de Romeinen delen de lakens uit. En de keizer in Rome geeft bevelen. En ze moeten allemaal op reis. En Herodes heeft de macht, voor zover de keizer in Rome hem dat toestaat. Maar het huis van David is een afgehouwen tronk. En dan gaat God nieuw leven uit die tronk doen uitpotten. Maar wat stelt het voor? Een reisje. Een spruitje. Onooglijk klein. Een scheut. En meer niet. Een groen blaadje dat je gaat zien. Met zo'n witte punt erin. Wat stelt dat voor? Er hoeft maar één keer een flinke wind overheen te gaan en dan waait het er al af. Er hoeft maar iemand per ongeluk tegenaan te lopen en het is al weg. Het is zo afgebroken. Moet het daar nou van komen? Staat dat nou door God tegenover die machtige ceders van de Libanon geplaatst? En tegenover die machtige Caesar in Rome? En tegenover al die wereldmachten? En tegenover dat ganse rijk van de vorst der duisternis, waar die wereldmachten vaak door geïnspireerd worden? Moet het daar van komen? Ja, daar moet het van komen. En daar zal het ook van komen. Want die spruit komt niet alleen maar voort, maar die draagt ook vrucht. Daar zit toch kracht in, daar zit toch bloei in, daar zit toch een belofte in. En dat gaat verder, zoals die steen uit de droom. Een grote berg werd. En de ganse aarde vervulde. En u begrijpt het nu natuurlijk al lang. Dat hoef ik u eigenlijk niet nog eens een keer expliciet te vertellen. Dat dit de woord ziet op de Heer Jezus. Dit woord ziet op de zaligmaker. En dit woord vertelt ook hoe hij straks komen zal. Als hij komt. Dan laat deze tekst het weten. En dan laat Lucas 2 de bevestiging ervan zien. Dan komt hij vernederd. Dan ligt dat geboren kind straks in een kribbe. In doeken gewonden. En dan is er niet eens plaats voor hem. En dan moet hij al heel snel met zijn ouders nog vluchten naar Egypte ook. En dan is hij, om een ander woord van Jesaja te citeren, niet meer dan een wortel uit een dorre aarde. En zoals Jesaja nog weer zegt. Dan heeft hij geen gedaante en geen heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Is het dat dan? Is dat dan Gods weg? En is dat dan Gods werk? Moet het dan van hem komen? Zullen dan door hem de machtigen vallen? Zal door hem de hoogmoed gebroken worden? Kunnen we dat echt verwachten? Dat is toch tegen alle verwachting in. Dat klopt toch helemaal niet met de normen die wij aanleggen. En die men, de grote men in deze wereld altijd aanlegt. Dan gaat het toch om getallen. Dan gaat het toch om kracht. Dan gaat het toch om hoeveelheid. Dan gaat het toch om... Dit is allemaal zo klein. Dit is allemaal zo teer. Dit is allemaal zo broos. Dit is allemaal zo vergankelijk. Geen wonder. Als hij er straks is. En als hij uiterlijk niets heeft om hem aan te bevelen. Geen wonder als hij er straks is en op deze aarde zijn werk doet. En zijn woord verkondigt. Dat de mensen niks in hem zien. Geen wonder dat de massa aan hem voorbij loopt. Geen wonder uiteindelijk ook dat hij straks bespot en gehoond en veracht wordt. En toch. God weet wat hij doet. En de Heere werkt altijd anders dan dat wij denken zouden. En de Heere doet het altijd wonderlijk. En nog sterker gezegd, de Heere doet het altijd door de onmogelijkheden heen. Maar God belooft hier. En hij staat voor zijn woord in. En zijn woord is goed genoeg. Zijn woord is net zo goed als dat God zelf is. Hij belooft hier, een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Vrucht voortbrengen. En in niet geringe mate vrucht voortbrengen. Zoals die steen de ganse aarde vervulde toen hij een grote berg werd. Zo gaat straks het evangelie van die zaligmaker uit in de ganse wereld. En dan roept het verzet op. Toen en nog en altijd. En dan komt er heel wat tegen op. En dan wordt er van alles en nog wat uitgevonden en uitgedacht en uitgeprobeerd. Om die stem van het evangelie tot zwijgen te brengen. En om de boodschappers van dat woord het zwijgen te brengen. Maar net zo min als dat de duivel de komst van dat spruitje kon verhinderen. Ook al was de tronk van Isaïe 4 eeuwen lang niet meer dan een afgehouwen tronk. Net zo min kan de voortgang en de groei en de uitbloei van die spruit verhinderd worden. Het woord doet kracht. En het zal voortgaan. En de aarde zal vol worden. Alle pogingen van de duivel ten spijt. Van de kennis des Heren. Gelijk wateren de bodem der zee bedekken. En er zullen er zijn die in hun hoogmoed worden gebroken. Dankzij hem. En er zullen er zijn die door het werk van deze spruit op de troon van David het eeuwige leven zullen ontvangen. Er zullen er zijn die over hem vallen. Hij, zo zegt de Simeon straks als hij profeteert, als Jezus 40 dagen na zijn geboorte in de tempel voorgesteld wordt. Er zullen er zijn, zegt Simeon, die over hem vallen. Hij wordt gezet tot een val. En tot een opstanding van velen in Israël. Bij hem gingen toen en daar in Israël de wegen uiteen. En bij hem gaan nog altijd de wegen uiteen. Bij dit kind van Bethlehem. Bij deze spruit uit Isaïe's tronk. Er zijn er die zich aan hem ergeren en blijven ergeren. En er zijn er ook die in hem hun heil, hun hoogst geluk zullen beschouwen. Wat leert deze tekst ons? En wat heeft deze tekst voor boodschap in de adventstijd die we vandaag zijn ingegaan? Een adventstijd die voor ons tegelijkertijd ook begint met een voorbereidingsweek. Wel, het eerste wat wij uit deze tekst leren is dat de heiland die we beleiden, de heiland die zich in zijn woord aan ons presenteert, de heiland die ook aan zijn tafel nodigt, een nederige heiland is. Gemeente, de zaligmaker die wij beleiden staat niet hoog. Is een nederige zaligmaker. Dat is toch het eerste wat opvalt op de kerstdag. Dat is toch het eerste wat we zien als we Jozef en Maria daar uiteindelijk hun intrek zien nemen in Bethlehem, op een plekje waar ze dan tenslotte toch haar kind nog enigszins privé, enigszins beschermd ter wereld kan brengen, die Maria. Dat zien we toch als Maria of als Jozef na de geboorte van dat kind geen ander plekje voor dat kind, voor dat heilige heeft, dan een voerbak voor dat vee, voor de dieren die er in de caravansera zijn. Nederige heiland, let u maar op de plaats waar hij geboren wordt. Let u maar op de plaats waar hij zijn eerste uurtjes doorbrengt. Let hem maar op de manier waarop hij opgroeit en de plaats waar hij opgroeien zal in Nazareth. Kan uit Nazareth iets goeds voortkomen? Let u maar op de verachting die zijn deel is geworden. Let u maar op al die mensen die zich van hem afgekeerd hebben. Niet allemaal terstond. Ze hebben eerst nog wel een poosje geluisterd en ze zijn nog wel op de een of andere manier begeesterd geweest door zijn boodschap. En ze hebben er nog wel wat van verwacht ook, maar toen het erop aankwam, En toen ze door gingen krijgen en goed gingen begrijpen dat zalig worden een zaak van enkel genade is. Dat zalig worden ook een zaak is van als mensen omkomen en alles kwijtraken en verloren gaan. Toen ze door gingen krijgen dat zalig worden uitsluitend een goddelijk werk is. Toen hebben ze uiteindelijk toch de beslissing genomen en toen hebben ze hem nog één keer een blik waardig gekund en dat was een afkeurende blik. En ze hebben zich omgedraaid en ze hebben hem de rug toegekeerd en ze zijn weggegaan. En Jezus heeft ze zien gaan. De mensen over wie hij bewogen is geweest. De mensen aan wie zielen heil eigen arbeid heeft. Hij heeft ze weg zien gaan en er waren er ook onder die door hem genezing van een lichamelijke kwaal hebben gekregen en die daar genoeg aan hadden en toen tegelijkertijd ook maar de weldoener gingen vergeten. Onwaardig en veracht. We hebben een nederige zaligmaker. En volg hem dan maar op zijn Via Dolorosa. Volg hem dan maar als u hem daar ziet staan op de Litostrotos met die doornenkroon op het hoofd. En de bloedstroompjes die via die doornenkroon op zijn gezicht te zien zijn. Zie hem dan maar met dat kruis door de straten van Jeruzalem gaan. Dat kruis dat hij op zijn bebloede rug moet dragen en zijn rug verdraagt het niet meer en hij bezwijkt eronder. Zie hem dan maar als hij als een gebondene, als een gevangene op Golgotha aankomt en als men hem uitstrekt op de kruispaal en zijn handen en zijn voeten doorboort. Zie hem als hij zijn ziel uitgiet in de dood. Nadat de mensen hem bespot hebben en gezegd hebben, indien gij de Zoon van God zijt, kom af van het kruis en we zullen u geloven. En zie het ook maar aan de tafel des Heren. Daar stelt hij zichzelf voor. Daar is brood. En daar is wijn. Maar het is verbroken brood. Want zijn lichaam is verbroken. Het is vergoten wijn. Want zijn bloed is vergoten. En alles aan hem spreekt van vernedering. Van geringheid. Menselijkerwijs gesproken zou je zeggen van mislukking. En zo kijken de mensen toen en nog tegen hem aan. Als een goed bedoelende en een goedwillende mens die bewogen is met medemensen. En die de goede beste intenties had, maar die aan zijn eigen idealen bezweken is. Een meelijwekkend figuur. Hij wilde dat allemaal wel dragen. Hij wilde die vernedering allemaal wel ondergaan. Paulus zegt het op deze manier, 2 Korinthe 8 vers 9. Hij is arm geworden. Daar hij rijk was. Hij heeft de heerlijkheid bij zijn vader. En wat een heerlijkheid is dat geweest. Om Gode even gelijk te zijn. En de aanbidding van al de heilige engelen te ontvangen. En met zijn vader eer en verheerlijking te krijgen uit de mond van al zijn ongevallen en ongerepte schepselen. En hij heeft die heerlijkheid van de troon en de heerlijkheid van de hemel verlaten. En hij heeft dat nietige menselijke stof, vlees en bloed aangenomen. En is de mensen gelijk geworden. Hij is gekomen in, zoals Paulus het zegt, in de gelijkheid van het zondige vlees. Ons vlees is een zondig vlees. En als je alleen maar met natuurlijke ogen keek, kon je niet eens zien dat de Heer Jezus een ander vlees had. Zijn vlees was gelijk, geleek op dat zondige vlees van alle anderen in Nazareth. Waarom is hij arm geworden? Waarom heeft hij die heerlijkheid afgelegd? Waarom niet meer dan een scheut uit de afgehouwen tronk van Izaï? Waarom niet meer dan zo'n nietig spruitje? Waarom niet meer? Hij is arm geworden, Paulus zegt het zo, om uwentwil. om uwentwil. Om zijn broeders in alles gelijk te worden, om nabij te komen. Zo nabij. Dat hij bereikbaar is voor de ellendigste onder de mensen. Zo diep gebogen. Zo diep in vernedering. Dat zelfs de armste armoedzaaier toch nog bij hem terecht kan. Dat uitgestoten mensen die geen recht hadden om voor de rechtbank een getuigenis te geven, omdat ze toch altijd onbetrouwbaar bleken en zo stonden ze bekend in de gedachten van het volk, herders. Zodat zelfs die paria's, die alleen maar geschikt zijn om 's nachts over je schapen de wacht te houden en voor de rest nergens voor deugen, zodat zelfs die paria's bij hem kunnen komen, want hij is op hun niveau en hij ligt in de kribbe. Gemeente, dat is de vertroosting, dat we een zaligmaker hebben die in staat van vernedering gekomen is. En het is nog meer vertroosting, want wat kwam hij doen? Niet alleen maar in staat van vernedering komen om zo dicht mogelijk bij ons in onze armoede en in onze ellende te komen. Maar hij kwam in die staat van vernedering en hij was niet meer dan zo'n spruitje. Zo'n onogelijk spruitje. Hij was niet meer dan een wortel uit de dorre aarde, omdat hij van meet af ook kwam. Om onder het oordeel Gods te buigen en dat oordeel Gods vernedert hem. En maakt hem arm. En maakt hem gering. Dat is het eerste wat we hier leren. Een les ten aanzien van wie die zalig maken die we beleiden nu eigenlijk is. En dan de volgende les. Bij deze vernederde heiland past nu uiteindelijk ook alleen maar een nederig volk. Arm geworden om uwentwil, zei Paulus. Waarom dan? Omdat wij zo ellendig arm zijn. Omdat wij zo ongeschikt en onbekwaam en zo machteloos en zo verloren liggen. Omdat wij niks hebben om aan God te geven. Omdat ons leven zo aan de dood en aan de doodsmachten vervallen is. O ja, pretenties hebben we genoeg, net als die Assyriërs. En als we wat bereikt hebben, dan denken we heel wat van onszelf. Zelfs als we niks bereikt hebben, dan hebben we in onze verbeelding soms nog zoveel bereikt. Maar dan weten we nog niet van de werkelijkheid af. En dan zijn we ook nog nooit gekomen op de plek waar we eigenlijk moeten komen. En waar de Heere een zondaar ook brengen moet. En daarom is het ook nodig, en dan let ik toch weer even op het verband tussen hoofdstuk 11 en hoofdstuk 10. Daarom is het ook nodig dat die hoogmoedigen vernederd worden. Dat er ook eens een boom omver gaat. Dat uw boom, uw hoge boom met die prachtige kruin en al die prestaties en al die eigenwaarden en al die gedachten die we hebben, dat die eens een keer omgehaakt wordt. Door de heerlijke. Want bij de nederige zaligmaker past alleen maar een nederig volk. Is ons leven nog gekenmerkt door eigen gerechtigheid, zelf handhaving, staan we nog op onze rechten, ook tegenover God, hebben we nog wel bedenkingen tegenover de Heere, en hebben we het ook nog wel tegenover elkaar. Hoogmoedigen worden door hem vernederd, en dat is maar goed ook, maar wee die mens bij wie dat gebeurt straks aan de eindpaal van zijn leven. Wee die mens bij wie het dus te laat gebeurt. Iedereen zal op zijn plek komen, iedereen. Iedereen zal ook voor Gods aangezicht gaan inzien en gaan erkennen wie hij in feite is geweest. Een keer slaan we een blik in ons hart, een keer gaan we ontdekken wat er in ons hart huist. Een keer gaan we echt in de spiegel zien. Maar er zullen er zijn die in de spiegel zien, als het nooit meer anders kan worden. En dan zullen ze God moeten toestemmen en het recht van God ook moeten toevallen en moeten erkennen dat het rechtvaardig is als de Heere hen, net als die Assyriërs, omhakt en verderft. Maar het is zo nodig, gemeente. En dat is nou voor elk zondig mensenkind nodig hier in dit leven. Om hier al iets van dat werk van de zaligmaker te ondervinden. Dat hij ons hier al laat zien wie we zijn. En dat hij ons hier al ontdekt aan ons verdorven bestaan. En dat we het hier al leren verliezen voor God. En dat we hier al een plekje leren innemen in het stof. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Het is zo nodig dat we hier al leeggemaakte handen krijgen, gemeente. Waar je niks meer in overhoudt. En waar je niet mee voor God kunt verschijnen. En waar je geen gerechtigheid meer mee kunt opbouwen. En waar je je zaligheid niet meer op kunt gronden. Wat wij denken te hebben, dat moeten we een keer kwijt. We hebben zo vaak grote schoenen aan. We doen soms zulke grote praat. Wat bent u wel eens door de grond heen gezakt? Is er in dat prachtige kleed van uw eigen gerechtigheid wel eens een grote scheur gekomen? Dat je ineens tot de ontdekking kwam, nou heb ik niks meer om achterweg te schuilen. Is het al eens gebeurd dat je niet meer op de been kon blijven? Niet meer met je gevoeligheden, niet meer met je gebeden, niet meer met je ernst, niet meer met wat je ondervonden hebt, niet ook meer, ook niet meer met wat je allemaal gedaan hebt. Dat we met Jesaja, als Jesaja de Heer op zijn heilige troon zien, uitroepen, wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben. En woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. In het licht van God vergaan we allemaal. In het licht van Gods heiligheid. In het licht van Gods heilige wet. In het licht van wat de Heer Jezus Christus in ons leven laat schijnen. Moeten we het allemaal verliezen. En als het dan avondmaal gaat worden. Dan is er maar één vraag. Hoe kan een mens daar nou naartoe? Hoe kan dat nou nog voor mij ooit bestemd zijn? Hoe kan de Heer ooit nog gemeenschap met zo een willen hebben? Hoe zou er ooit nog een plekje aan zijn tafel voor mij kunnen wezen? Ik, gans melaats en gans onwaardig. En wat heb ik veel gedaan tegen die heilige God? En wat heb ik me veel verheven? En wat heb ik veel gesteund op vlees? Nou, bij zulke armoedzaaiers, want zo zijn ze dan, past maar één heiland. En dat is een heiland die zulke niet voorbij gaat. Hij maakt ze zo. Hij brengt ze op die plek waar ze voor hem gaan buigen en waar ze zichzelf leren kennen. En waar ze zelf ook gaan ontdekken, nou heb ik geen baat bij iemand dan bij iemand die in mijn vernedering indaalt. Die arm wordt om mijnentwil. Bij zo'n heiland past zo'n volk. Aan zijn tafel past zo'n volk. Dat ook het stempel opgedrukt kreeg. Meer en meer. Het stempel dat hen op hem doet lijken. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En als de geest van Christus in hen gaat werken, dan gaat hij dat stempel in hun ziel drukken. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dan buig je en dan sta je niet meer hoog. En dan weet je waarom het is, als in het formulier gezegd wordt, een iegelijk bedenken bij zichzelf, juist ook weer eens met het oog op het komende avondmaal, zijn zonde en vervloeking. Omdat je in die weg het weer leert jezelf te verfoeien en voor God te verootmoedigen. En zo komt er plaats voor die zaligmaker. Zo komt er plaats voor dat gebroken brood. En voor die vergoten wijn. Die symbolen van zijn diepe armoede. Dat moest hij er allemaal voor doen. Omdat wij zo ver bij God vandaan waren. En dan laat deze tekst tenslotte ook zien dat die nederige heiland heerlijk verhoogd wordt. Want hij zal vruchten dragen, vrucht voortbrengen. Dat ziet natuurlijk allereerst op dat spruitje zelf. Die afgehouwen tronk is al vrucht. Maar als er eenmaal vrucht is, als God eenmaal begint met vruchten te laten groeien, dan gaat God er ook mee door. Dan zal die spruit zelf ook een boom worden. En dan zal hij straks toch weer zitten. Luister naar de engel Gabriel als hij de boodschap van de komende zaligmaker en zijn geboorte aan Maria brengt. God zal hem geven. De troon van zijn vader David. En hij zal koning zijn en heersen tot in eeuwigheid. Dan gaat God zijn woorden waarmaken. Toen de dichter van Psalm 89 zag wat de werkelijkheid was, toen klaagde hij: Heere, waar blijkt nu uw trouw? Maar de beloften zijn niet ongedaan gemaakt. De waarachtigheid Gods is niet in het geding. Zijn zaad zal eeuwig zijn. Zijn troon zal heerlijk stralen. Zo duurzaam als de zon. Zo glanzrijk als haar stralen. Hij zal de koning der koningen zijn. Een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En hij haalt zijn volk overal vandaan. Denk maar weer aan die steen, die berg, die de ganse aarde vervult. Denk aan dat woord uit Jesaja 11 even iets verder. De aarde zal vol zijn van de kennis des Heren. Zie maar in vers 9, gelijk wateren de bodem der zee bedekken. En als hij verheerlijkt wordt, als hij niet blijft in die staat van vernedering, en u weet, hij is er al mee begonnen op de paasmorgen, en hij is voortgegaan op de hemelvaarsdag, en hij is gezeten aan de rechterhand van zijn vader, en straks zal hij gezien worden als hij wederkomt op de wolken des hemels in heerlijkheid, omgeven door zijn duizenden en tienduizenden engelen. En als hij als rechter van het heelal zal optreden, en als hij alles zal zijn in allen, dan zal deze grote zoon van David ook dat ellendige, dat nietige volk bestaande uit herders en uit tollenaars en uit hoeren en uit zondaars en uit verdrukten en verachten en uit allerlei afschrapsel en mensen die zichzelf hebben leren verfoeien en die hebben leren buigen in stoffen, als hij zal ze meenemen op de weg van zijn verhoging. En hij zal ze doen delen in zijn heerlijkheid. En hij zal ze maken onvoorstelbaar tot koningen en priesters. Zijn werk zal vrucht dragen, gemeente, en daarin ligt zijn heerlijkheid. Bent u al vrucht van zijn werk? Bent u al vrucht van zijn arbeid? Hij zal vrucht dragen, ook in die zin dat hij ze overal vandaan trekt en dat hij ze tot zijn onderdanen maakt, dat hij ze tot zijn volk maakt, dat hij ze aan zich verbindt, dat hij over hen regeert, dat hij majesteit in hun leven betoont. Heeft hij u ook al gevonden? Heeft hij u ook al getrokken? Bent u ook al overgegaan uit het koninkrijk van de duisternis en onder de macht van de vorst der duisternis vandaan? En bent u al een inwoner en een onderdaan van zijn koninkrijk geworden? Wat is er in uw leven nou veranderd, wat u aan kunt wijzen? En dan niet een verandering die u zelf tot stand gebracht hebt, want die zijn er misschien ook wel. Verbeteringen hier en verbeteringen daar en bepaalde wilde streken die je vroeger had, die heb je niet meer. En bepaalde zondige gewoonten die je vroeger had, die heb je misschien ook afgelegd. En bepaalde gebruiken, die heb je mee gebroken. En bepaalde vrienden, dat zijn geen vrienden meer. Dat zijn allemaal dingen die we zelf kunnen doen. Maar wat is er nou veranderd? Wat hij veranderd heeft. En wat op geen andere manier verklaard kan worden dan dat hij het veranderd heeft. Wat is er van de bergwedevrucht in uw leven te zien? Van de zaligsprekingen. Armen van geest. Want als een mens dat wordt, dan heeft hij het gedaan. Zalig die treuren. Als dat gebeurt, dan heeft hij het gedaan. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Als dat er is, dan heeft hij het gedaan. Zalig zijn de reinen van hart. Dat heeft hij gedaan. En als dat dan de vrucht is die hij draagt, en als dat dan in het leven van zondaren openbaar mag komen, dan weet hij ook dat dat werk dat hij begonnen is onderhouden moet worden. En daarom zulken nodigt hij aan zijn tafel, om dat werk daar te onderhouden en om dat geloof daar te versterken. En zulken verwacht hij dan ook aan zijn tafel, opdat ze meer en meer zouden ontdekken van wie hij is en wie hij voor hen, voor zulken wil zijn. En de grote zaligheid die hij voor hen beschikbaar heeft en waar hij hen uit wil bedienen. Maar dat is niet voor Jan en alle man. Dat is voor dat nederige volk. Dat is voor die mensen die zichzelf leerden verfoeien. En die zo nergens anders meer terecht konden dan bij hem. En die zo de toevlucht leerden nemen bij hem. En die zo leerden roepen, geef mij Jezus. Of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. En die zo ook iets gingen krijgen van dat stempel. Leert van mij. Dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Amen. We zingen Psalm 2 en daarvan het 7e vers. Danken u voor het wonder dat gij een spruit hebt gegeven, een reisje uit de afgehouwen tronk van Isaïe. En dat is niet alleen maar een wonder, maar dat is ook een bewijs van de waarachtigheid van uw eigen woord. Van de waarachtigheid van u, de levende God, want zo had u het ook beloofd, heren. En de duivel kon alles in het werk stellen om het te voorkomen, maar uw raad bestond en u hebt al uw welbehagen gedaan, toen en altijd. En zo doet u het nog en zo zal het ook gaan, ook al is deze wereld godenvijandig, ook al keert deze wereld net zoals de wereld altijd gedaan heeft ook van u af. Ook al zijn mensen in zichzelf altijd hoogmoedige schepselen, ook al weigert de mens. Van nature is een verzet ooit voor u de Heere te buigen. Heere, gij gaat toch door met uw werk en het zal toch een keer klaarkomen ook. En die berg die vervult de ganse aarde straks. En de ganse aarde is bedekt met de kennis des Heren, zoals water de bodem der zee bedekken. En dat die scheut uit de wortelen van Izaïe zal vrucht dragen, eeuwig. Heren, dat zijn dingen die vaststaan. Maar waar het voor ons nou heel persoonlijk op aankomt, en dat is voor iedereen waar, en dat is met name ook in een voorbereidingsweek waar, voor avondmaalgangers en voor iedereen eigenlijk die beleidend lid van de gemeente is en die zich erop heeft te onderzoeken, zijn wij nu ook al bij die vrucht van die scheut. Zijn we nu ook al resultaat van zijn werk. Zijn we nu ook al mensen die het geleerd hebben voor hem te buigen en voor hem neer te vallen. Zijn wij nu ook al mensen die op hem hebben leren betrouwen en die in hem hun heil en hoogst geluk beschouwen en die daarom wel gelukzalig zijn? Heere, geef dat we met deze vraag tot onszelf mogen inkeren. En dat we met deze vraag en met al de dingen die we vanmorgen gehoord hebben en vandaag mogelijk nog meer zullen horen, werkzaamheden zullen krijgen, ook in deze voorbereidingsweek. En dat er zo begeerte mag zijn en verlangen mag ontstaan en behoefte mag worden gevoeld en beleefd aan bediening door de Geest uit de verdiensten van Christus, die het zijn armoedige volk in hun armoede geven wil, dat ze rijk zouden zijn in hem. Zegen ons zo, Heere, om Jezus wil. Amen. Psalm 72, het zesde vers, ja, elk der vorsten zal zich buigen. ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.